Zo heerlijk om die tegenwoordigheid van de Heer te ervaren vanmorgen. Ik wil een woord van bemoediging doorgeven. Dat staat in Jesaja 52. Een woord over Jeruzalem, over vrouwen Sion. Het wordt als een vrouw verbeeld. En je hebt lang genoeg in de as gelegen. Sta op. Sta op. Je hebt lang genoeg, ben je veracht geweest of vertrapt. Of heb je zo slecht van jezelf gedacht. Maar sta op en verheug je. Want de Heer is met je en Hij wil je sterken. Amen. Amen. Prijs God. Vader, wilt u vanmorgen spreken door uw woord? Wilt u vanmorgen doorbreken bij ieder van ons? Ik bid u voor een bijzondere ervaring, heren, van uw tegenwoordigheid. Heren, op dit moment en als uw woord verkondigt. Ik prijs uw naam. Ik dank u, Heer, voor de heerlijke aanbidding. Voor de schoonheid, Heer, van zingen, van de woorden, Heer. Van de naam van Jezus. Vader, wat is toch geweldig om uw naam te kennen. Om te weten welke schatten daarin verborgen zijn. Heer, wat bent u machtig. Zo, zegen uw woord hier in Jezus' naam. Amen. Ik ga vanmorgen spreken over de lange weg naar een dubbel deel van de Heilige Geest. Kreeg ik zo aan het begin van deze week en ben er zo de hele week mee bezig. Wie van jullie houdt van popcorn? Die kun je zo... Hij kraakt te veel? Dan gooi je maar uit, hè, dat die andere dingen. Oh, heel goed. Oké, is een goede oefening voor mijn pols, want daar gaat het nog niet zo lekker mee. Ik ben gevallen met die fiets, hè, en een weekje of 6 geleden. En dat, jongen, heftig. Wie houdt er van popcorn? Ja, dat hebben we al gevraagd, dat hebben we al vastgesteld. Maar vind je het niet een teleurstelling als je dat zakje popcorn in de magnetron hebt gezet? Ken je die dingen? En dan dat ze niet allemaal gepopt zijn. Ja. Ik vind dat zo vervelend. En als je eens een keer, als je het ergens koopt, dan zijn ze allemaal goed. Ja. Ik wil wel eens weten wat dat geheim is, hoor. Maar het is gek, hè, die popcorn. Alles zit in dezelfde zak. Ondervindt dezelfde kracht. Maar niet alles popt. We zitten hier vanmorgen in de gemeente. We ontvangen allemaal dezelfde kracht. We staan onder dezelfde kracht van de Heilige Geest. Amen? Het wordt tijd dat je gaat poppen. Amen? Begrijp je dat? Halleluja. Halleluja. We gaan lezen in 2 Koningen hoofdstuk 2. De tijd was niet ver meer dat de Heer Elia in een stormwind in de hemel zou opnemen. Elia en Elisa stonden op het punt dat Gilgal te vertrekken, maar Elia zei tegen Elisa: blijf jij hier, de Heer wil dat ik naar Bethel ga. Elisa antwoordde: zowaar de Heer leeft en zowaar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan. Zo gingen ze samen op weg naar Bethel. De profeten uit Bethel kwamen Elisa vanuit de stad tegemoet en zeiden tegen hem: weet u wel dat de Heer vandaag uw meester van u zal wegnemen? Ja, ik weet het. Zeg maar niets. Elia zei tegen Elisa: blijf jij hier, Elisa? De Heer wil dat ik naar Jericho ga. Maar Elisa antwoordde: zo waar de Heer leeft en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan. Zo gingen ze samen naar Jericho. De profeten uit Jericho kwamen naar Elisa toe en zeiden tegen hem: weet u wel dat de Heer vandaag uw meester van u zal wegnemen? Ja, ik weet het. Antwoordde Elisa: zeg maar niets. Elia zei tegen Elisa: blijf jij hier, de Heer wil dat ik naar de Jordaan ga. Maar Elisa antwoordde, zo waar de Heer leeft en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan. Zo gingen ze samen verder. Bij de oever van de Jordaan hielden ze stil. 50 profeten die hen waren gevolgd, bleven op een afstand staan kijken. Elia deed zijn mantel af, vouwde hem dubbel en hij sloeg ermee op het water, waarop het naar links en naar rechts wegvloeide en zij tweeën droog konden oversteken. Terwijl ze overstaken vroeg Elia aan Elisa, wat kan ik nog voor je doen voordat ik word weggenomen? Vraag het maar. Elisa antwoordde, laat mij dubbel in uw geest delen. Je vraag is heel moeilijk, zei Elia. Als je ziet hoe ik van je word weggenomen, zal ik je wens vervullen. Maar als je het niet ziet, gebeurt het niet. En terwijl ze liepen te praten, werden ze plotseling uit elkaar gedreven door een wagen van vuur. Met paarden van vuur ervoor. En Elia steeg in een stormwind op naar de hemel. Elisa zag het gebeuren en riep uit, vader, vader, strijdwagen en ruiterij van Israël. Toen hij Elia niet meer kon zien, scheurde hij zijn kleren. Hij raapte Elia's mantel, die was afgegleden op, en liep terug. En bij de oever van de rivier hield hij stil. En hij sloeg met Elia's mantel op het water en riep uit, waar is de Heer, de God van Elia? Dus ook hij sloeg op het water. En opnieuw vloeide het naar links en naar rechts weg, zodat Elisa kon oversteken. De profeten uit Jericho, die Elia van de overkant in het oog hielden, zeiden tegen elkaar, de geest van Elia is op Elisa neergedaald. Ze gingen hem tegemoet, knielden voor hem neer en zeiden, we hebben 50 flinke mannen bij ons. Laten die uw meester gaan zoeken. Misschien heeft een geest van de Heer hem opgetild en ergens op een berg of in een dal neergeworpen. Nou ja, u kent het verhaal. Natuurlijk vinden ze niet Elisa. Ze zoeken op de verkeerde plek. Doe je dit wel eens? Zoek wij iets op de verkeerde plek? Kan voorkomen, hè? En dan word je nog gewaarschuwd. Zoek maar niet. Het merkwaardige verhaal van Elisa die een boer was. Vriend van BB en zo. Of was het BBB? Ik weet het niet meer. Was in de tijd dat er nog geen vlaggetjes werden ondersteboven gezet en zo. Een gewone boer. En die wordt van boer, wordt hij leerling profeet. En die gaat in de school bij Elia. En bij de overgave of de overdracht van de profetenambt wordt Elisa elke keer weer op de proef gesteld. Elke keer krijgt hij weer een test. Elia zei, blijf hier, ga maar niet verder. En Elisa doorstond de test. En hij zegt, zo waar de Heer leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat. Van de week was er de Vierdaagse, weet je nog wel? En dan gaan ze ook van plaats naar plaats. En iedere plaats heeft een bijzondere betekenis. Zo gaan we vanmorgen ook naar verschillende plaatsen toe die de twee profeten met elkaar hebben bezocht. En het was niet zomaar een reisje. Het was niet zomaar een wandeling. Het is zelfs heel typisch. Ze gaan soms de tegenovergestelde richting op. Ik had begonnen bijvoorbeeld bij Bethel. En dan, als je Bethel ligt in het midden van het land. En dan ga je zo naar Jericho. En dan ga je naar Gilgal. En dan ga je naar de Jordaan toe. Nee, ze lopen een beetje kriskras. En we gaan naar deze vier plaatsen kijken. Ten slotte komen we aan bij de Jordaan natuurlijk. Hè? En Elisa moet iedere fase voltooien voordat hij de autoriteit krijgt toegemeten van de Heer. En deze gebeurtenissen zijn belangrijk voor ons. Want wij leren hiervan, want het zijn gebeurtenissen die symbool staan voor onze ontwikkeling met de Heer. Elke fase moet je doorlopen. De wandel met de Heer is geen shortcut, weet je wel, en eventjes snel een afkorting maken. Dat is een beetje inherent aan onze manier van geloven, weet je wel. We zijn de Pinkster mensen, een beetje charismatisch, weet je wel. En je wilt zo snel mogelijk je portie hebben, maar Wij vergeten dat er een wandeling aan vastzit. Een loop, een wandel met de Heer. Een gaan met hem. En dat is zo ontzaglijk belangrijk. Laten we eens een keertje, laten we samen kijken naar die vier fasen, oké? Eerst gaan we naar Gilgal. En waar staat Gilgal voor? Het wegrollen van de smaad. Je leest dat hier. De tijd was niet ver meer dat de Heer Elia in een stormwind in de hemel zou opnemen. Elia en Elisa stonden op het punt uit Gilgal te vertrekken. Elia zegt tegen Elisa, blijf jij hier? En je weet, dan zegt Elisa, nee, ik blijf met je meegaan. Waarom is Gilgal zo belangrijk? Wat is nou de betekenis van zo'n onbelangrijke plaats eigenlijk? Je kunt het niet terugvinden in Israël. Ja, als je van Jeruzalem naar boven gaat via de Jordaanroute, kom je een kibbutz tegen, die heet Gilgal, maar die is helemaal niet op de plaats waar het is gebeurd. Want het echte Gilgal ligt vlak bij de Jordaan, tegenover Jericho. Het wordt letterlijk zo gezegd waar het allemaal is. Het is een heel belangrijke plaats. In Gilgal, dus daar stroomt de Jordaan langs, daar zijn ze overgestoken, het hele volk Israël, vanuit die 40 jaren van hun ballingschap zijn ze dus overgestoken en komen aan in het land. En als ze zijn overgestoken, op het droge trouwens, daar worden 12 stenen geplaatst. 12 stenen ter herinnering wat God heeft gedaan voor het volk Israël. De volgende generaties zullen zich eraan moeten herinneren van dit heeft God voor jullie gedaan. Iedere steen is een teken daarvoor. En daar herinnert die naam, Gilgal herinnert eraan, want het betekent wegrollen of afwentelen. Want staat er, hier in Gilgal is de smaad van Egypte van jullie afgerold. Welke smaad? De smaad van een slaaf te zijn. Onvrij te zijn. De smaad van al die vernedering. En nog erger, en nog erger. En die is afgewenteld, eindelijk. En het is heel interessant. Het Hebreeuwse woord voor wegrollen is galal of galal. En het is als een woordspeling komt daar het woord Gilgal vandaan. Maar nu wordt het interessant. Want het verwijst in het algemeen naar ronde dingen, dat woordje galal. En ons hoofd is ook een beetje rond. Onze schedel is ook rond. Dat is interessant, hè? En dus dan heb je het Hebreeuwse woordje golgolet. En dan denk je, aha, dat klinkt bekend. Golgolet, Golgotha. Zie je? Golgotha komt daar ook vandaan. En want Golgotha is de plaats van de schedel. Wat heeft Gilgal daar met Golgotha te maken? Ja, want in Gilgal werd de smaad van Egypte, van de slavernij, weggerold, afgewenteld. Op Golgotha wordt onze zonde afgewenteld, weggerold door de Heer. Is dat niet geweldig? Op Golgotha werd onze vrijheid verkondigd. Prijs de Heer. Op Golgotha maakte de Heer een eind aan de slavernij van de zonde. De slavernij van de gebondenheid, de negativiteit, de smaad, de pijn, de schaamte. Lieve mensen, de weg van een christen naar een dubbel deel kent geen afkortingen. Je moet naar Gilgal gaan. Je moet naar Golgotha gaan. Voor ons is Golgotha het begin van onze wandel. En het is ook opnieuw ons oriëntatiepunt in onze wandel. Ben je de weg kwijt, ga dan eerst naar Golgotha. Ga dan eerst naar Jezus toe. Amen? Dat is echt het punt waar wij van onze overgave, onze reis van overgave aan de Heer. En de vraag van morgen is natuurlijk, ben je daartoe bereid? Wil je ook die dat afgewendeld hebben? We hebben vanmorgen zo prachtig samen de naam van Jezus uitgeroepen. Over alles wat ons bindt in ons leven. Over zonden, over gebondenheid, over ziekte, wat dan ook. Golgotha, is de eerste stap in ons leven. En blijft ook voortdurend onze eerste stap. Weet je, er was een bekende ontdekkingsreiziger. Wie heeft er wel eens van Livingstone gehoord? In Afrika is hij helemaal ochtends naar het begin van de Nijl. En dan komt die andere grote man tegen. Wie was er ook weer? Nee. In Afrika zeker. Nee. Wat? Ik ben hem even kwijt, maar... Livingstone en... Kipling? Nee, Rudyard Kipling, die schreef. Maar goed, we hebben hem even. Ik heb hem hier zitten. Puntje van de tong. Yes! Stanley zegt dat. Stanley, op het moment dat jij zei van Livingstone, I presume, dat is Stanley natuurlijk. En die ontmoet midden in de rimboe Livingstone. En wat weet je van deze Livingstone? Is heel iets bijzonders. Hij had de gewoonte om iedere dag zijn leven aan de Heer te geven. Wij hebben dat eenmaal gedaan, dat is klaar. Maar hij deed dat iedere dag, ging op zijn knieën. Hij begon de dag zo, Heer Jezus, ik geef mijn leven aan u over. En zo is hij op zijn knieën gevonden toen hij stierf. Maar geen verkeerde houding, hè? Vind je niet? Overgave. Halleluja. Zo, ben je bereid daarvoor? Dan kun je op die ontdekkingsreis kun je verder lopen. Amen. Ten tweede, dan komen ze, Gilgal, bij de Jordaan zijn ze nu, en nu lopen ze naar het midden van Israël. Dan komen ze bij Bethel. Bethel ligt ongeveer een kilometer of, ik denk 20 ten noorden van Jeruzalem. Oké? Okay? En dan, wat zegt Bethel? Het gaat om een Bethel, huis van God. Het gaat om een verlangen naar Gods tegenwoordigheid. Bij het kruis begint je leven. Maar dan moet er dat verlangen komen. Heer, ik wil u beter leren kennen. Ik wil in uw tegenwoordigheid zijn. En je weet wat Elia tegen Elisa zegt. Blijf jij hier, de Heer wil dat ik naar Bethel ga. En dan zegt hij, zowaar de Heer leeft, zowaar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan. En dan komen die profeten uit Bethel, die komen Elisa vanuit de stad tegemoet en die zeggen, weet je wel dat de Heer vandaag je meester van jou zal wegnemen? En Elisa zegt, ja zeker, dat weet ik. Prima, zeg maar niks. Ik ben ook geïnformeerd. Wat maakt Bethel nou zo'n belangrijke pleisterplaats? Nou, denk bijvoorbeeld aan vader Jacob. Die daar sliep in het Rock Hotel. Hij sliep daar met zijn hoofd op een rock, hè, op een steen. Hè? Ja, en Jacob die daar twee keer een ontmoeting met God heeft. Jacob die een droom heeft midden in de nacht en dat die engelen omhoog zien stijgen naar de hemel toe en weer zien afdalen. Weet je wel, prachtig beeld. Op verschillende plaatsen in Israël zie je die Jacobs ladder. Schitterend is dat altijd. Maar die ladder die eindigt, hè. Schitterend mooi. De Heer verscheen aan Jacob daar en herhaalt die belofte die hij al eerder aan Abraham heeft gegeven. In jou en in je nakomelingen zullen alle volken op de aarde gezegend worden. Halleluja. Door die belofte zijn wij vanmorgen hier. Door die belofte die God aan Abraham en aan Jacob heeft gegeven, zijn wij vanmorgen hier. Wij zijn gezegend, alle geslachten op de aarde. Dat is ook de reden waarom wij naar Israël gaan iedere keer opnieuw. En we hopen naar, als de dokter het allemaal goed vindt, weer op 20 augustus te gaan. Bid daarvoor. Amen. Maar houden we ons aan de regels hoor. Maar het is geweldig om die ontmoeting te hebben met de Heer. Je weet ook dat in Bethel Jacob gaat worstelen met die engel des Heren. Een vooraf verschijning van de Heer Jezus. Hij worstelt daar en hij wordt daar, hij krijgt daar de naam Israël, de man die met God strijdt. En Bethel was ook een van de plaatsen waar Samuel elke keer naartoe gaat. Huis van God. Verlang jij ook zo naar de tegenwoordigheid van God in je leven? De eerste stap was om een breuk te beleven met je oude leven. Een breuk met het verleden. De smaad die afgewendeld moet worden. Die smaad die van de zonde van op Golgotha moest worden afgewendeld. De tweede weg naar een dubbele zegen, lieve mensen, heeft te maken met de verlangen naar meer van Gods geest in ons leven. Psalm 63 zegt, God, u bent mijn God. U zoek ik, naar u smacht mijn lichaam, naar u hunkert mijn lichaam in een dor en dorstig land zonder water. Heb je dat? Heb je al eens die droogteperiodes in je leven meegemaakt? Misschien gaan sommige mensen vanmorgen door een droogteperiode. Ik raad je aan naar het huis van God te gaan. Ja, hier beleven we dat, hè? Het huis van God samen, als kinderen van God. Maar ook gewoon, je kunt je slaapkamertje tot huis van God maken. Je kunt, aan het strand kun je dat huis van God beleven, hè? In de tegenwoordigheid van God komen. In de duinen, in de bossen. Een tijd alleen met God te zijn. Een tijd om te genieten van zijn aanwezigheid. Een tijd om hem tot jou te laten spreken. Een tijd om veranderd te worden in zijn aanwezigheid. Mensen, wat is dat geweldig. En ja, er zijn natuurlijk altijd mensen die komen met de juiste informatie. Zoals deze profeten. Die zeggen, je weet het toch wel, hè? Dat de Heer jouw meester van je wegneemt. Weet je, dit waren mensen die de juiste informatie hadden. De juiste informatie. Profetisch, joh, fantastisch. Maar ze missen die vasthoudendheid van Elisa. Je kunt zoveel weten en al die kennis en al die, weet je wel, alle gaven hebben. Maar het gaat tot slotte om die navolging, om die vasthoudendheid. Om meegaan totdat je dat dubbel deel hebt. In plaats van op een afstand staan te kijken hoe het afloopt. Alles mooi te weten. Alles mooi te becommentariëren. Ik weet het toch wel, ik weet het beter. En even kijken of hij het fout heeft. Ja, dat is eigenlijk ook zo dikwijls, hè? Dat op een afstand meekijken. Zeg maar niets, zegt Elisa. Zeg maar niets. En wij moeten dat. We hoeven soms niet in discussie te gaan met beterweters. Helpt allemaal niks. Helpen discussies over allerlei bijbelse topics. Bijbelstudie, ja. Willen verrijkt worden, vernieuwd worden door het woord en door de geest, ja. Maar al die zinloze discussies, mensen, zeg maar niet, zegt Elisa. Het is prachtig. Profetische kennis is fantastisch, maar als het geen consequenties heeft voor onze wandelen met Jezus, dan is dat helemaal niets. Je zult altijd mensen tegenkomen die je waarschuwen, die zeggen dat je niet zo ernstig moet menen met je geloof, dat je niet zo fanatiek moet zijn, dat je moet oppassen voor dit en voor dat. Zeg maar niet. Ik ga verder. Ik weet het, maar ik hou vast. Ik heb een doel. Amen? De derde stap. Jericho. Dat denkt toch wel aan oorlogsvoering, hè? Jericho, de stad waar een enorme, sterke stad. En alweer zegt Elia, als een soort test. Blijf jij maar hier. De Heer wil dat ik naar Jericho ga. Maar Elisa zegt, zowaar de Heer leeft, zowaar u leeft. Er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan. En dan gaan ze samen naar Jericho. Ik vind het trouwens ook leuk dat Elia dan niet verder discussieert, hè? Hij mag gewoon meegaan. En dan komen alweer die profeten uit de stad Jericho, weer met dezelfde boodschap. Weet je dan niet dat vandaag jouw meester wordt weggenomen? Ik weet het, zeg maar niet. Wat zegt Jericho tegen ons? We hadden vroeger hadden we een bundel in onze kringen. Die heette Glorieklokken. Wie kent dat nog? Het boze Jericho moet vallen, weet je wel? De hele lieder hadden we erover, joh. En toch zat er wel inhoud in dat lied, hoor. Jericho was namelijk de eerste slag waar de Israëlieten mee te maken hadden. Het had enorme, niet alleen hoge muren, maar enorm dikke muren. Dat is zo dik dat daar huizen op stonden. Dat is maar wat. Het huis van een... De rosse buurt stond op de muur. Ja, heel apart. Lees het maar na als je geïnteresseerd bent. Maar Jericho leert ons iets over geestelijke strijd. Want er zijn machtige forten die moeten worden ingenomen. En denk maar aan een rijtje. Je kunt misschien een rijtje maken van de dingen waarmee jij te maken hebt, waar je mee kampt. Waarmee je strijdt. Maar de Heer heeft je niet zonder strijdmiddelen achtergelaten. Denk aan het woord van God. Hoe versloeg Jezus de vijand? Er staat geschreven. Hij citeerde het woord van God in zijn juiste context. En de duivel die gebruikte maar een gedeelte iedere keer bij die verzoeken van Jezus. Hij zei, ja, is er niet geschreven? Ja. Zegt het woord niet dit en dat? Ja, maar je kent het hele plaatje niet, zegt de Heer Jezus. Je kent het hele plaatje niet. Er staat geschreven. Halleluja. Het woord van God. Jezus gebruikt het na 40 dagen vasten. Of in de 40 dagen vasten. En het is noodzakelijk dat we weten, dat we leren hoe we het woord van God kunnen toepassen in ons leven. Zo belangrijk. Pas het woord van God toe. Je hebt dat geweldige zwaard van de Heilige Geest. Zo wordt het genoemd. Lees je Bijbel. Wij hebben zo'n jaarbijbel hebben we gekocht. Hebben we elkaar gegeven. Zo gaat dat, hè? Als met een echtpaar. Dan ga je elkaar dingen geven die je toch al graag wil hebben. Want wij houden niet van verrassingen. En sokken heb ik al genoeg. Dus we hebben elkaar een jaarbijbel gegeven van de MBV. Nou, een aanrader. Iedere dag een paar hoofdstukken, een stuk of drie. En dan meestal uit twee gedeelten van de Bijbel. En zo kom je de hele jaar kom je door de Bijbel heen. Het zwaard van de geest. En iedere dag word ik weer verfrist en krijg weer ideeën. En krijg weer meer honger naar God. Het is geweldig. Maar weet je dat er nog een prachtig wapen is? Dat hebben we vanmorgen hebben dat gepraktiseerd. De naam van Jezus. Halleluja. De autoriteit van de naam van Jezus. De naam van Jezus gebruiken in zijn autoriteit staan. Want dat is de naam van Jezus. De naam van Jezus is geen mantra. Dat je het maar genoeg zegt om in vervoering te raken. Nee. Als een ambassadeur naar een staatshoofd komt, dan komt hij in de naam van zijn staatshoofd. Ja? En dan kan hij een boodschap, dan kan zo'n kleine, machteloze man wordt ineens één keer heel machtig. Kan hij dingen doorgeven, kan hij dingen zeggen. Weet je, dat moeten wij leren. We moeten leren te handelen in de autoriteit van de naam van Jezus. Je moet weten welke kracht erachter zit. Je moet weten dat Jezus zo goed is als zijn naam. Want we bezingen toch zijn naam altijd. Al zijn kwaliteiten, wie hij is, wat hij doet. Hoe machtig hij is, dat hij leeft. Amen. Oh, halleluja, jongens. Het is zo geweldig om te leren de naam van Jezus te hanteren in je leven. En gebed is natuurlijk ook een machtig wapen, hè? Bidden, spreken met God, want dat versterkt ons. Weet je, de kracht, iemand zei, de kracht van gebed is niet te meten. Zoveel dingen kunnen we meten. We kunnen meten de afstand van hier naar de zon. Ik geloof dat Leonard Ravenhill dat zei. De afstand, we kunnen berekenen de afstand van hier tot de zon, tot de maan. De diepte van de zee kunnen we meten. Maar de kracht van gebed is onmeetbaar. Denk eens over na. God antwoordt gebed. God antwoordt gebed. Niet altijd op onze manier. Een nee is ook een antwoord. En wacht maar is ook even een antwoord. Maar hij antwoordt altijd. En wees tevreden met zijn antwoord. En soms moet je verder bidden om een antwoord. Moet je leren luisteren. Maar mensen, gebed is zo geweldig. Hij antwoordt, het is, God is een vader die met jou wil communiceren. Amen. Hij wil met jou communiceren. En ook in dat, die geestelijke strijd die heb ik, kan het nog hebben over de geestelijke wapenrusting. Nou, lees dat maar zelf na in Efeze. Maar in jouw geestelijke strijd word jij getest. Als jij komt te staan tegenover muren die zo dik zijn als die van Jericho, dan word je getest. Dan komen ook die betere wetens op je af. Die mensen met de juiste informatie. Weet je niet, zeggen die profeten, dat jouw meester van je wordt weggenomen. De vraag is dit: wil jij je geestelijke strijd voortzetten, ook al heb je al die negatieve informatie? Je kunt de krant lezen en je ziet al die negatieve dingen. Het ziet er niet zo lekker uit in ons land en in de wereld. Ik vind het er beroerder uitzien dan 40 jaar geleden. Echt waar. Maar willen wij de walk the walk? Willen wij lopen? Amen? Willen we met hem meegaan? Want als je dat gaat doen, dan zul je merken dat muren zullen vallen. En de meeste muren die zitten bij onszelf. In onze voorstellingen. Je weet dat de Colossensebrief zegt dat we al die muren, al die bolwerken, nemen wij, die slaan we neer. In de naam van Jezus. Amen. De meeste muren zitten in onze denkwereld. In alles wat op ons afkomt. En er komt heel veel op ons af. Leer bolwerken te slechten in de naam van Jezus. Jouw Jericho's gaan vallen. En je weet wat ze daar deden op die laatste dag met Jericho. Je weet dat ze daar gaan juichen. Prijs de Heer. En dat je weet dat de juichkreet, de overwinningskreet. En als de Heer jou zegt, nu wordt het tijd om de overwinningskreet te slaken. Wat een mooi woord, hè? Ja, ik vond nog niks anders. Je slaakt een kreet. Ja, goed, dan doen we dat. Laat het maar horen dan. Maar er is een tijd dat je dat kunt doen. Soms is er een tijd dat je stil moet zijn, dat je alleen maar moet lopen. Klopt dat? Soms is er een tijd dat je gewoon maar moet lopen. En dan gaat het erom dat je door blijft lopen. Maar er is een tijd voor de lofprijs. Er is een tijd voor de overwinningsroep. Amen? Halleluja. En tenslotte komen we dan aan bij de Jordaan. Heerlijk is dat. He. Bij de Jordaan. Daar worden wij bekleed met kracht. Eindelijk zijn we aangelopen. We hebben kriskras gelopen door het land. En dan komt die laatste test. Dan komen ze bij de oever van de Jordaan. 50 profeten volgen daar. Ze houden afstand. Keurige afstand houden ze. Deden ze het uit eerbied. Deden ze het uit verlegenheid. Deden ze het uit, weet ik het wat. Wat voor motieven de 50 hadden. Elia doet zijn mantel af. Vouwde hem dubbel. Sloeg op het water. En ze steken over naar de andere kant. En ze steken op de kant van je zou kunnen zeggen, wat nu heet Jordanië. En dan, ze kunnen droog oversteken. En dan vraagt Elia aan Elisa, wat kan ik nog voor je doen? Dat is leuk, hè? Een laatste verzoek. Laatste verzoeknummer. En Elisa zegt, geef mij, ik wil een dubbel deel hebben van jouw geest. Ik wil een dubbel deel hebben van je geest. En Elia geeft dan een grappig antwoord. Als je ziet hoe ik van je word weggenomen, is je wens gevuld. Maar als je het niet ziet, dan is het niet zo. Maar grappig, hè? Lekkere, nuchtere Elia. En weet je, die Jordaan is een unieke plaats. Hier stak het volk Israël over. En ik ben ervan overtuigd dat iedere keer bij dezelfde plaats is waar dingen gebeuren. Iedere keer opnieuw. Het volk Israël steekt erover samen met Jozua. Die stenen worden neergelegd met Jozua. Naaman wordt gereinigd in de rivier de Jordaan. Johannes de Doper doopt mensen. De Heer Jezus doopt mensen. De Heer Jezus wordt zelf gedoopt in de Jordaan. De Heer Jezus wordt vervuld met de Heilige Geest. En ja, er zijn altijd toeschouwers. Als je naar de Jordaan toe gaat, zul je altijd toeschouwers zien. Het zijn mensen die in hun leven nog eenmaal menen een roeping te hebben als toeschouwer. God heeft jou niet geroepen als toeschouwer, maar als participant, als deelnemer in zijn grote onderneming. Amen? Halleluja. Want Elisa neemt geen genoegen met de rol van de toeschouwer. Hij wil tot het laatste moment wil hij erbij zijn. Dat is geweldig, is het, mensen. Welke keuze maak jij? De God van Elia is de God van Elisa. De God van Abraham, Isaac en Jacob is onze God. Halleluja. Weet je, en dan zie je dat moment van dat die Elisa wordt weg, Elia wordt weggenomen. En dan valt die mantel en voor de voeten van Elisa. Maar eerst scheurt hij zijn kleren. Ik heb wel eens gehoord dat mensen hebben gezegd, ja, hij doet zijn oude kleren weg en dan doet hij die mantel aan. Nee, nee. Dat is een heel Joods gebruik. Hè? Wat doe je als kleren worden gescheurd? Dan rouw je. Lieve mensen, dat is een plaats voor rouw in ons leven. Ik zie dat hier maar een kort moment is eigenlijk. Want hij heeft bijna geen tijd. Want er gebeurt meteen iets anders. Maar ik vind het geweldig dat er een moment is van rouw is om zijn geestelijke vader. Er is plaats voor rouw ook in ons leven. Als je maar weer je mantel oppakt. Amen. Er is een plaats voor rouw. De Heer Jezus heeft ook gehuild. Maar hij deed iets. De Heer huilt met jou mee. Maar hij doet iets in jouw leven. Amen. En dat is zo. Wij ervaren dat in ons leven. Wordt misgeopereerd. En dat is een serieuze zaak. Dat is ook een moment van rouw is dat. Maar we willen de mantel weer oppakken. Amen. Want we hebben een taak te volbrengen. Weet je, het is nog niet over. Kun je zeggen, ja, hallo. Jullie zijn twee oude mensen. Kom nou, laat de nieuwe generatie. Er is plaats genoeg voor de nieuwe generatie. Ga alsjeblieft je gang. Pak die man, ga alsjeblieft je gang. Maar wij gaan door totdat de Heer ons wegneemt. Amen. Dat is plaats voor rouw, dat is plaats voor verdriet. Maar blijf niet hangen in je verdriet. Morgen wil ik je daar echt toe oproepen. Blijf niet hangen in je verdriet. Verdriet is belangrijk. Het is een plaats dat je emoties eruit kunnen. Dat je dat kunt laten gaan. Huilen is gezond. Huilen is echt gezond. Maar grieden niet. Ja, ik weet niet of dat in de Bijbel staat. Nee, maar wat ik daarmee bedoel is doorgaan in je pijn. Is niet goed. Dat is het moment dat je moet zeggen van, Heer, ja, dank u dat ik dat heb mogen uiten, dat ik mijn verdriet heb mogen uiten. Maar er is een taak voor mij. De beste genezing voor verdriet is de mantel op te pakken. En je kent de situatie dat mensen als ze een ongeluk hebben gehad, dat ze weer achter het stuur moeten kruipen. Nou, ik doe dat heel eventjes niet, want ik kan het stuur nog niet vastpakken van mijn fiets. Na een flinke val die ik heb gemaakt. Maar ik ga het weer doen. Met Gods hulp. Meteen staat Elisa weer in zijn autoriteit. Op het moment dat hij die mantel opstaat, mantel oppakt van Elia, hij realiseert zich. Waar is de God van Elia? Die God van Elia is mijn God. Amen. Ik hoef Elia niet te kopiëren. Jij hoeft een ander niet te kopiëren. Je hoeft geen Reinhard Bonke te worden of wie dan ook. Maar je moet weten dat diezelfde God jouw God is. Dat diezelfde kracht ook jouw kracht kan worden. En je leest in de Bijbel dat Elisa, die heeft, lees maar nou hoeveel wonderen hij heeft gedaan. Hij heeft twee keer zoveel wonderen gedaan als Elia. Enorm. Enorm veel wonderen. Van sommige wonderen krap ik een beetje op mijn hoofd. Met die beren, dat berenverhaal vind ik niet helemaal berengoed. moet ik nog even navragen naar de rand. Dus dat is hoop voor de mensen zonder haar, oké? Okay? Amen hoor ik zeggen. Maar pak
op wat God voor je heeft liggen. Pak het op. Ga weer oppakken. Ga weer lopen van de week. Ga weer wandelen met de kracht van de Heer. Sta in die kracht. Laat de achterblijvers dan maar mooi zeggen van... Oh, jongen, van mij zeg. De geest van Elia is op Elisa neergedaald. Wauw. Maar ik vind dat niet genoeg. Om te zeggen van, in die Ichtersgemeente, daar lopen een paar kanjers rond. Wat fantastisch, wat mooi is dat. Wat geweldig is die Hein, joh, dat hij zo daar staat in de kracht van de Heer. En ons leidt om de naam van Jezus uit te roepen. Prachtig, maar ik wil geen toeschouwer blijven. Ik wil meedoen. Dus als je aangeraakt bij de Heilige Geest, zullen anderen dat weten. Anderen zullen dat weten. En denk eens aan die popcorn. Ik wil open poppen. Ik wil niet in die zak blijven zitten. En merken dat anderen opbloeien en tot hun kracht komen. Heer, raak mij ook aan. Dat is de juiste tijd. Dat is een juist moment waar je helemaal op mag bloeien. Amen. Halleluja. We ontvangen allemaal hier, allemaal sta je hier bloot aan dezelfde energie van de Heilige Geest. Allemaal. Maar scherm je dus niet af. Scherm je niet af. Wees open. Zeg, Heer, ik wil ontvangen van u. Want er is een taak voor mij weggelegd. In de gemeente. Op de straat. In mijn gezin. In mijn familie. Bij mijn collega's. Dat is een taak. Weet je, soms vinden wij het moeilijk om ons open te stellen voor de kracht van de Heilige Geest. Soms blijven we onveranderd en kijken met een zekere jaloezie of argwaan naar andere mensen die het van de Heer hebben ontvangen. Lieve mensen, fixeer je niet op degene die niet meegaan. Fixeer je niet op de achterblijvers. Kom vanmorgen en geef jezelf volledig over. Maak die stap naar de overkant in je leven. Amen. Ga die wandeling maken van Gilgal naar Bethel, van Bethel naar Jericho, van Jericho naar de Jordaan. Ervaar al die stappen. Elisa werd op de proef gesteld. In Gilgal werd hij eraan herinnerd dat hij afgescheiden zou zijn van de wereld en Gods weg moest gaan. Ook al wat anderen daarvan zeiden. Bij Bethel ging het om een verlangen naar Gods aanwezigheid. Bij Jericho moest hij leren dat hij een geestelijke strijd moest voeren. Om muren omver te kunnen halen. Steden te kunnen innemen. En bij de Jordaan gaat het erom om in het geloof over te steken. Hoor je dat? In het geloof over te steken. Soms vraagt God dat aan jou. In het geloof over te steken. God vraagt van jou om je opdracht te accepteren. God vraagt van jou om toegerust te worden met de Heilige Geest, met Gods kracht. Dus wil je die dubbele deel van de kracht hebben? Dat is niet een snelle weg, maar het is een wandel. Van station naar station, van plaats tot plaats. En dan mag die volledige kracht, die dubbel deel van de Heilige Geest, mag je hebben. Wil je verandering? Ben je bereid die weg van radicale navolging te gaan? Ik nodig je daartoe uit. Amen. Zullen wij... De eerste uitdaging is naar ons als gemeente. Ik stel voor dat wij... Hier is heel veel ruimte in het midden. Heel veel ruimte. Als er mensen zeggen die vanmorgen... Ik wil die weg gaan. Misschien is er iemand hierbij die dat voor de eerste keer wil gaan... Als je aangeraakt bent door de Heer, dan kom. Als je dat wil vernieuwen. Als je je wandel met de Heer wil vernieuwen. Als je zegt van Heer, mijn leven is krachteloos. Ik heb te veel aan de kant gestaan. Ik heb teleurstellingen meegemaakt. De Heer vraagt, wil je met me meegaan? Wil je met me meegaan? We kunnen wel verlangen naar de opname van de gemeente en naar de wederkomst van de Heer. Maar dat is als je met hem meegaat. Wandel met de Heer. Amen. Wie komt er Hij zegt van, Heer, kom maar hier naar voren toe. Er zijn die kussentjes hier. Jongen, een heleboel kussentjes. Dan kun je nog neerknielen. Huppakee. Kom maar. Wie gaat er? Wie stapt er als eerste naar voren? Zegt, Heer, ik wil mezelf geven. Heer, er zijn nog meer kussentjes. Ik ga gewoon in geloof ga ik dit doen, hoor. Huppakee. Neem er maar eentje. Ga op je knieën. Of blijf staan. Maar in ieder geval, doe wat. Kom maar. Wie komt er meer? Wie zegt, ik blijf niet meer als toeschouwer. Dit is een oproep voor de gemeente, lieve mensen. Het is een oproep aan het begin van een hele nieuwe periode in jouw leven. Het is een oproep voor jou. Heer, ik wil met u gaan. Ik ga niet meer alleen. Laat mensen maar zeggen wat ze willen. Maar ik wil gaan, Heer. Ik wil met u meegaan. Ik wil met u meegaan. Kom maar. Doe het maar. Zeg, Heer, ik heb u nodig. Jezus. Ik heb u nodig, Jezus. Ik heb u nodig, Heer. Dank u, Heer. Ik wil de mantel oppakken. De uitdaging wil ik aangaan. Ik wil die uitdaging opnemen. Kom maar. De Heer, die roept je vanmorgen. Hij zegt, kom maar. Geef je aan Jezus. Jezus, ik heb u nodig. Jezus, ik heb u nodig. Jezus, ik heb u nodig. Kom, o Heer. Dank u wel, o Vader. Zullen we samen zingen. Je leidt ons in een lied van toewijding. Kom maar. Halleluja. Over de naam van Jezus. Weet je wel, dat is heel wat je nu speelt. Dat wil ik... Oké, halleluja. Dank u, Jezus. Halleluja. Dank u, Jezus. Halleluja. 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 Toen ben je komen. Ik wil ook... Sommigen van jullie gaan binnenkort op reis naar Israël. Ik ben ervan overtuigd dat je daar een geweldig moment zult meemaken. Als je daar bij de Jordaan staat en in de woestijn bent. God wil niet alleen je prachtige land laten zien, maar ook een geestelijke vernieuwing geven aan ieder van de jonge mensen die meegaan naar Israël toe. Halleluja. Kom maar en geef jezelf over aan Jezus. Zeg, Heer, ik pak het op. Ik ga het oppakken. Dank u wel, o Vader. Halleluja, ik wil voor jullie bidden.